Zeilhelden, podcast.
Er zijn ook andere mensen die wel al aan het varen zijn. We hebben het al eerder gehad over de Bark Europa. Die zijn nog steeds op zee. En Klaas, wie hebben wij vandaag te gast?
Ja, welke Klaas bedoel je, Steffi? Want we zitten hier, het is een unieke situatie, maar we zitten hier met twee Klaassen. We hebben ook in de uitzending hier Klaas Gaastra, een van de kapiteins van de Bark Europa. Maar nu gewoon in Enkhuizen, als ik het goed heb?
Nou, bijna. Nijmegen in de buurt.
Oh, nou ja, maar in Nederland. Ja, maar begreep, jij leeft wel intens mee met het wel en wee aan boord.
Ja, zeker. We zijn met een paar kapiteins. Dus we zitten er altijd twee of drie aan de wal. En we ondersteunen de kapitein die op het ogenblik aan het varen is natuurlijk. En zijn bemanning. We kennen iedereen goed aan boord. Geen gasten aan boord, alleen maar vaste bemanning. En ze hebben inderdaad nog wel een paar mijl te gaan.
Ja, dat ook, ja. Want ze hebben het niet makkelijk gehad de afgelopen dagen, toch?
Nee, de afgelopen week, bijna 14 dagen, hebben ze heel weinig wind gehad. Dus een soort tussen hoge drukgebieden in. Dus het was, en we hadden afgesproken dat ze zoveel mogelijk zeilend zouden doen. En dat, tot nu toe is dat prima gelukt. Dus ze deden een knoop zo'n beetje en af en toe gingen ze een stukje terug. En, dus sinds eergisteren is de gang er weer langzaam ingekomen en ze doen nu 6,5, 7 knoop.
Ja, want aan de windzeilen is er niet echt bij je, toch? Met een dwarsgetuigd schip.
Nee, dat hoefde ook niet, maar er was gewoon geen wind. Het was regen en het leek op doldrums, maar het was niet op de plek waar de doldrums normaal zijn. Dus het zat niet mee. Ze zou eigenlijk in de Passaat moeten zitten. Maar daar was geen sprake van. Maar nu hebben ze dan wel weer zuidoostenwind. En zijn ze op weg naar de Evenaar.
Ja, op weg naar de Evenaar. Ja, daar was een hoop om te doen ook. Met de Evenaar Challenge. De Equator Challenge. Mensen konden via de site een gokje doen. Wanneer de Evenaar bereikt zou worden. Maar inmiddels is de challenge al gesloten. Dus inzenden kan niet meer.
Nee.
Maar dus ik ben eigenlijk wel benieuwd om eens van een expert te horen van wanneer zal het nou zijn?
Nou, met dit soort challenges kan je een expert zijn en toch goed verliezen. Want het weer bepaalt alles. Mm-hmm. Maar ze zitten nu op 10 graden zuid. En de koers is noord. En dat zouden ze ook zo'n beetje vol moeten houden, die koers. Dus nou, dan zou het rond de 4-5 dagen zouden ze aardig in de buurt moeten komen, denk ik.
Ja.
Als deze wind blijft, dan lijkt het wel een beetje op, maar je weet het maar nooit. Dus de mensen die 5 of 6 mei hebben ingevuld, die zitten, komen redelijk in de buurt.
Ja, precies. Want hoeveel mijl moeten ze nog varen nu?
Nou, 10 graden met een noordelijke koers, dat is precies 600 zeemijlen.
Ja. En hoe hard vaart het schip? Je zei net één knoop, maar...
Ja, nou, dat is niet echt varen, dat is drijven. Ja. Gemiddeld rekenen wij met die reizen, die oceaan oversteken, rekenen wij 5,5 knoop meestal.
5,5, ja,
gemiddeld. Maar ze zaten nu dik onder het gemiddelde sinds ze vertrokken zijn. Ze hebben eerst wel goede ruk gemaakt, maar de laatste week is dat gemiddelde aardig ingestort.
Ja, ik zag ook op de track een paar keer horizontale lijntjes. Dan weet je, dat gaat niet fijn.
Nee.
En eventjes wat ik dan leuk vind, wat is de maximum snelheid die je wel eens op het lot hebt?
Die ligt rond de 12 knopen.
12?
Ja.
Ja, en hoe gaat dat dan?
Dan staat alles wel op spanning, zou ik maar zeggen. Hè? Dan, 10 knopen komt redelijk vaak voor, maar 12 dan begin je hem toch wel een beetje zoiets van, gaat dit allemaal goed, moeten we niet iets doen? Nee? Als kapitein dan, hè?
Ja, precies. Ja.
En hoe gaat het eigenlijk met de bemanning? Hoe slaan die zich er doorheen op het moment?
Nou, wat ik hoorde gisteren was het... normaal gesproken is de bemanning, die zijn dit soort oversteken gewend. Het speciale is natuurlijk nu wel dat er geen gasten zijn. Dus dat maakt de sfeer een beetje anders. Hm. En meestal denkt iedereen, nou, dat is mooi, want dan heb je lekker geen gast om voor te zorgen. Maar ja, dan, het heeft ook nadelen, want je hebt ook geen zondebokken meer en geen nieuwe verhalen meer. Dus nou zitten ze met 19 man aan boord, dus er is genoeg te vertellen. Maar als je met 60 man aan boord zit dan, en er zijn allemaal mensen die je voor het eerst ontmoet, dan heb je allemaal nieuwe verhalen en nieuwe achtergronden en zo. Dat maakt het interessanter. Maar de stemming aan boord is prima hoor. En vooral sinds eergisteren, sinds ze weer vooruit gaan. Dat lijkt misschien voor andere mensen lijkt het heel weinig als je 3 knopen doet. Maar als je van 0 afkomt, is 3 knopen, dan ben je al heel blij. Dus het is allemaal relatief. Hè? Voor een katamaran die moet minstens 20 doen voordat ze blij worden. Bij ons ligt dat ietsjes lager.
Precies.
Ja, precies. En de doldrums, hoe ziet het eruit?
Nou ja, die liggen normaal gesproken boven de Evenaar. En dat is nu ook het geval. Dus de Evenaar moeten ze zo halen. En dan zouden ze in de doldrums moeten komen. Ze zitten redelijk westelijk. Wat goed is, de doldrums zijn meestal breder, meer naar de Afrikaanse kant toe.
Ja.
Om een voorbeeld te geven, op het ogenblik hebben we nog een schip daar in de buurt zitten, een zeilschip, de Tekla. Die komt van Kaapstad af. Die zit al bijna bij de Evenaar, die zit op minder dan een graad zuid van de Evenaar. Maar die vaart op het ogenblik een westelijke koers om niet in de windstiltes te komen. Dus het kan nog een wedstrijdje worden zo.
Oh, leuk. Nou ja, het zal nog even duren voordat ze in Scheveningen zijn, denk ik.
Dat denk ik wel, ja. Dat zal wel dik in juni worden. Juni, maar we hebben meer challenges nog. De volgende challenge is de passage van de declinatie van de zon. Ja, de zon declineert langzaam naar het noorden toe op het ogenblik. Dus als het goed is, als ze niet met 1 mijl per uur gaan, dan zullen ze die in moeten halen voordat die... De kreeftkering pakt, de zon dan. En dus de volgende challenge is wanneer de zon precies boven hun hoofd staat. Dus daar komt iets meer rekenwerk bij, want je hebt dan 2 variabelen.
Nou, houd het in de gaten.
Ja.
En de site zag ik dat door het slechte of ongunstige weer, dat er eigenlijk 10 dagen achter op schema, dat ze 10 dagen achter op schema liggen. Klopt dat?
Ja, we hebben dat wel vaker. Dan passen we gewoon het schema aan. Hè? En vooral nu je niet... Normaal hebben wij natuurlijk wel schema's dat we in een haven aan moeten komen omdat mensen moeten vliegen. Ja, maar vliegen is geen optie op het ogenblik. Dus dat is het laatste waar we over in zitten. Daarom kunnen ze nu ook rustig zeilen en genieten van de winden. En geen stress hebben. Voor een kapitein is het, en de stuurman en zo, het navigatieteam, is het toch vaak de stress om iedereen heel aan te krijgen en op tijd op het vliegveld te krijgen weer. En dat lukt ons meestal wel hoor. Ik heb eigenlijk geen ervaringen dat niet gelukt is. Nee. Maar ja, dan komt de motor om de hoek kijken en we zeilen natuurlijk toch het liefste. En in deze omstandigheden kan dat. Dus, en er is geen datum gezet voor Scheveningen, dus dat wordt de laatste challenge wanneer we in Scheveningen aankomen.
En is het dan nu de kok die de meeste stress heeft met zijn voorraden?
Nou, het toeval wil dat mijn zoon de kok is aan boord. En die is goed stressgevoelig hoor, dus die slaat zich daar wel doorheen.
Ja, ja.
De verse groenten beginnen natuurlijk wel een beetje op te raken. Na een aantal weken, dus, maar we hebben heel veel blikvoer en vriezerij, dus ze zullen niet verhongeren. Mensen hebben wel vaak het idee, hè, vooral gasten, dat je toch minstens 3 sinaasappels per dag moet eten om niet met een scheurbuik te overlijden, maar dat valt erg mee hoor. Je kan uit blik ook genoeg vitamines halen en de aardappels houden het lang vol, de rijst ook, dus dat komt wel goed.
Want voor hoeveel extra dagen/weken is er aan eten ingekocht? Omdat je natuurlijk niet precies weet wanneer je aankomt.
Nou ja, wij rekenen altijd met een 20% extra. Want je weet nooit, elke groep eet anders. Hè? Ja. En dat geldt ook al voor toiletpapier, zou ik maar zeggen, het gebruik daarvan. En het geldt ook voor wat voor groenten je hebt, of ze goed blijven de hele tijd. Mm-hmm. En ook dat geldt voor toiletpapier, want het toiletpapier in Nederland is dikker als in Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Dus daar zit er veel meer op een rol. Dus dat soort, maar de kok en de stuurman en de kapitein weten precies waar wat te vinden is rond de havens waar wij wereldwijd varen. Mm-hmm. Dus daar houden we rekening mee.
Okay.
En we hebben altijd een grote hoeveelheid blik groenten aan boord. Genoeg stoorruimte om dat mee te nemen. En dat
heb je wel stof moeten rationeren?
Nee. Rationeren. Als het er niet is, kan je het niet krijgen natuurlijk. He, dus, maar er is genoeg om ieders buikje vol te houden.
Ja, precies. Ja.
Nee, we kunnen niet als scharminkels aankomen.
Ja, in die zeilwedstrijden als de Volvo Ocean Race, daar komt het echt wel eens voor. Als er dan iets stuk gaat, die hebben precies genoeg eten bij zich. Ja. Een paar dagen speling.
Ja, maar echt... wij zijn ouderwets. Hè? Wij kunnen altijd meer meenemen. Bij vliegtuigen dan gaat de brandstof precies uitgerekend worden. En bij racejachten wordt het gewicht ook precies uitgerekend.
Ja.
Dat telt bij ons niet zo.
Nee. Oh, nou, dat is een hele geruststelling dan. Ja. Ze varen nu dus richting de Evenaar. En het lijkt alsof ze daar wel wat... dat zijn dat de tradewinds, de passaatwinden die ze nu hebben?
Ja, ze hebben nu de Zuidoostpassaat, toch? En dan komen ze straks, na de doldrums, komen ze in de Noordoostpassaat. Dus dan zal iedereen wel weer denken van, we gaan ze nu weer heen? Want dan is het richting Newfoundland eigenlijk, de koers die ze varen.
Ja.
En dat is dan aan de wind, of full and by, zoals wij dat dan noemen. Dus een tandje lager is aan de wind, dat je de snelheid houdt.
Ja.
En dat zal dan wel het richting, dat hangt natuurlijk van de wind af. Je moet wel met de wind mee blijven zeilen natuurlijk. Dus alles wat je kan pakken, pak je mee. Maar de snelheid is ook wel belangrijk. Dus dat je toch een 5-6 knopen als snelheid aanhoudt. En dan wachten tot de westerlies doorkomen. Dus de depressies. En of aan de noordkant van het hoog komt.
Ja.
Dat je meer westelijke winden krijgt. En dan buig je langzaam weg. Maar je houdt de Azoren aan je rechterhand, zou ik maar zeggen. En dan buig je af naar het kanaal.
Ja. En ziet de Noordelijke Atlantische Oceaan, is het weersysteem, zijn ze anders dan andere jaren nu? Of
is het eigenlijk op het ogenblik niet, hè? Maar toen wij zo, je kan ervan uitgaan, als wij in Nederland onder hoge drukgebieden zitten, dan is dat meestal het Azorenhoog, dus dan is er daar wel wat anders aan de hand.
Ja.
Dus dat verschuift altijd, maar nu zitten wij in de depressies, maar... Ja, dat is moeilijk te zeggen wat er over een maand staat te gebeuren daar.
Ja, precies.
Dat gaat te ver.
Ja. En dat stukje nog, hè, wat ze nu te varen hebben, dat wordt even feest. Ik zag op Windy 16, 17 knopen wind.
Ja.
Wat voor tuig wordt er dan gezet? Komen die zeilen, die extra zeilen dan ook bij?
Ja, dus dit is de ideale wind voor leizeilen, hè, want ze hebben een bakstagwind. En dan komt er aan stuurboord, zetten ze de leizeilen erbij en misschien nog eentje aan bakboord ook. Als hij meer van achteren komt, kun je ze aan twee kanten zetten.
Ja.
Maar nu zal het, op het moment dat al je kluivers zeg maar naar binnen gaan vallen, dan ga je leizeilen zetten en die vervullen dan de taak van de kluivers.
Dat zijn die hele mooie foto's dat de zeilen echt nog naast het schip staan.
Ja, zeker.
Ja. En de kluivers die vallen dan in, dus de voorzeilen die hebben dan in de luwte.
Je kan je leizeilen nog, als er weinig wind is, zeg maar windkracht 2, 3, dan is er een koers mogelijk dat alles werkt. En dat noemden ze vroeger ghosting. Ja, dan ga je eigenlijk je snelheid ophogen en dan breng je je wind wat meer naar voren toe. Dan werkt alles. En vooral schepen die hoog getuigd zijn, die hebben daar voordeel van. En dan zou een botter, zou ik maar zeggen, twee knopen doen. En dan zouden wij er zes doen. Dat noemden ze vroeger ghosting. Dat kwam dan op het Engelse kanaal ook wel voor natuurlijk. Als daar gewoon vrachtschepjes rondvoeren. En dan kwam er zo'n klipperschip voorbij met een Jezus snelheid in vergelijking. En dat was een geestverschijning, zou ik maar zeggen.
Ja, geweldig. En als die zeilen erbij staan, geeft dat ook een speciale sfeer aan boord? Van nu gaat het lekker?
Ja, maar de verantwoording van de roerganger wordt ongeveer 3 keer zo groot. Want als je hem uit zijn roer laat lopen, dan heb je kans dat er schade ontstaat. Want dan breken de leizeilspieren, zou ik maar zeggen. Daar zijn ze ook voor gemaakt dat ze dan moeten breken, maar daar wordt niemand blij van.
Ja.
Dus de roerganger heeft een hele belangrijke functie dan.
Ja, ja.
Meestal ook wel, als het een beetje toe gaat nemen, is dat ook wel aan zijn gezicht haar gezicht af te lezen.
Ja.
En als je koers moet veranderen, als je moet brassen, dus de raas in een andere hoek moet zetten, dan moet je ook alle lijnen van die leizeilen gaan bijstellen. Dus dan zijn er meer mensen nodig en kun je geen fouten maken. Dus het, het teamwerk is wel heel belangrijk aan het worden.
Ja. Staat die roerganger is eentje of moeten daar meer mensen?
De roerganger staat, ik denk nu dat er wel in zijn eentje staat. Maar als gasten, onze trainees, die sturen meestal en die houden uitkijk. En in dat soort omstandigheden, dan staat er altijd een vast bemanningslid naast om te kijken of het allemaal goed gaat.
Ja.
Nou, dat is
in een normale situatie hebben we twee man op de uitkijk van de gastbemanning en twee man bij het roer in ieder geval.
Op de uitkijk? Waarvoor uitkijk?
Uitkijk voor de veiligheid. Hè? Dus op zo'n zeilschip met, wat je net zei, allemaal van die zeilen die voor je snuffert staan, zie je niet zoveel. En dan is de officier van de wacht, hè, de stuurman of de kapitein, die kijkt mee op de radar en die loopt rond. Die houdt alles in de gaten. Maar je hebt twee mensen voorop die kijken van wat er gebeurt en of er iets te zien is. En die hebben dan een verbinding met de officier van de wacht om te kunnen melden. En dat kan dus ook een boei zijn. Dat kan een klein zeilscheepje zijn wat slecht op de radar te zien is als het weer wat slechter wordt. Maar ook drijvende objecten. Als de mogelijkheid zich voordoet, dan pikken we plastic garbage op en nemen dat mee. En proberen dat in een haven te lossen. Dus dat soort dingen. En natuurlijk het natuurleven. Dus de dolfijnen, de walvissen en schildpadden. Dat wordt ook gemeld door de uitkijk, zodat iedereen mee kan genieten. Want dan komt het via de intercom walvis aan stuurboord.
Het enige wat ik niet hoor zeggen zijn grote zeeschepen.
Nee, maar die komen daar ook niet zoveel tegen. Dus de zeeroute waar wij normaal zeilen, dan is het... ik geloof dat het ook Erik ook schreef, dat hij al twee schepen had gezien sinds ze vertrokken waren of zo. Dus daar kom je niet zoveel tegen. En af en toe een vissenboot. Op de radar zie je er wel meer. En je hebt natuurlijk AIS. En dat systeem geeft ook de schepen op grotere afstand aan. Dus je weet dat er meerdere mensen op zee zijn. Maar je ziet ze meestal niet. Dus voor de mensen aan dek is het een lege horizon.
Ja.
Maar alsnog behoorlijke marathon, zo'n lange trip voor alle bemanningsleden. Dus
het valt wel mee hoor.
Het valt toch wel mee. Maar als jullie het eindelijk naar Scheveningen redden, wat zijn dan jullie eerste plannen als deze trip erop zit?
Onze plannen zijn ontzettend flexibel. Mm-hmm. Want eigenlijk weet niemand wanneer er iets open gaat. Hè. Je hoort elke dag, wij horen elke dag hier in Nederland andere nieuwtjes en andere dingen die open of dicht gaan of dat we op moeten passen. Voor ons is het volgende Antarctica seizoen belangrijk. Mm-hmm. Die beslissing nemen we in augustus, dus daar hebben we nog wel eventjes voor. En we houden natuurlijk onze ogen en oren open en we houden contact met al onze klanten en onze oud-gasten. We hebben een groot bestand aan mensen die met ons gevaren hebben en die ook nog steeds met ons varen. Mm-hmm. En daar hebben we goed contact mee. En dan is het gewoon afwachten wanneer de gelegenheid zich voordoet. Dus voor ons is het belangrijk dat wij in september weer naar het zuiden zouden kunnen. En dan zou het heel mooi zijn als het Antarctica seizoen in november weer kan beginnen. Maar dan moet er wel gevlogen kunnen worden naar dat soort bestemmingen, zoals Falklands of Argentinië.
Ja, eerst maar naar Scheveningen komen.
Lijkt mij ook, ja.
Precies.
Ja, goed om even wat te horen in ieder geval.
Graag gedaan.
Bedankt.
Dankjewel.